De profeet Jeremia staat er boven dit Bijbelboek. En het lijkt mij voor de hand te liggen om eerst maar eens een stukje te lezen. In hoofdstuk 1 uiteraard van Jeremia, waarboven staat de roeping van Jeremia. Het is inderdaad een algemene inleiding tot dit Bijbelboek. Dit erg uitgebreide Bijbelboek, mag je wel zeggen. En dat is mede ook omdat Jeremia inderdaad een wat lange carrière voor zich had. Die wij in ieder geval 40 jaar volgen hier in de Bijbel. Er staat de woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia uit de priesteren, die te Anatot waren in het land van Benjamin. Tot welke het woord des Heren geschiedde in de dagen van Josia, de zoon van Amon, koning van Juda, in het 13e jaar zijn regering. Ook geschiedde het tot hem in de dagen van Jojakim, zoon van Josia, koning van Juda, totdat voleind werd het 11e jaar van Zedekia, zoon van Josia, koning van Juda, totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand. Het woord des Heren dan geschiedde tot mij zeggende: eer ik u in moedersbuik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Ik heb u den volken tot een profeet gesteld. Toen zei ik: ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zei tot mij: zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u, om u te redden, spreekt de Heere. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heer zei tot mij: zie, ik geef mijn woorden in uw mond. En zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Beiders geschieden des Heere moord tot mij zeggende: wat ziet gij, Jeremia? En ik zei: ik zie een amandelroede. En de Heer zei tot mij: gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. En des Heere woord geschieden ten tweede male tot mij zeggende: wat ziet gij? En ik zeide: ik zie een ziedende pot, welks voorste deel tegen het noorden is. En de Heer zei tot mij: van het noorden zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners des lands. Want zie, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden, spreekt de Heere, en ze zullen komen en zetten in ieder zijn troon voor de deur der poorten van Jeruzalem en tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. En ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid, dat zij mij verlaten hebben en andere goden geroopt en zich gebogen hebben voor de werken hunner handen. Gij dan, God uw lendenen en maak u op en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, ik stel u heden tot de vaste stad en tot de ijzeren pilaar en tot koperen muren tegen het ganse land. Tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesteren en tegen het volk van het land. En ze zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u uit te helpen. En die belofte blijkt Jeremia ook nodig gehad te hebben, want het zat hem onderweg nog wel eens tegen. Men bestreed de profeet uiteraard omdat de man weinig goeds te melden had aan Juda, want zo heet het volk hier. In de praktijk, de man leefde zo'n 40 jaar. Hij ontving die woorden, sprak deze woorden zo'n 40 jaar, want vanaf het 13e jaar van koning Josia, dat is vers 2... tot het 11e jaar van Zedekia zijn in de praktijk 40 jaar. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te rekenen voor u. Maar het zijn 40 jaar. Het zijn 40 jaren waarin langzamerhand heel de Joodse staat, want daar hebben we het over, vernietigd werd tot uiteindelijk Jeruzalem werd verwoest en het laatste restje volk uit Jeruzalem werd afgevoerd naar Babel. Wij spreken gemakshalve wel eens van de Babylonische ballingschap. En zo heet het in de praktijk ook. Maar het is een soort van verzamelnaam in de praktijk. Want in werkelijkheid, je kunt niet een moment of een jaar aanwijzen waarin die ballingschap inging. Het betreft een periode van vele jaren eigenlijk. Vanaf de eerste keer dat de legers van Babel voor Jeruzalem stonden. Of laat ik het nauwkeuriger zeggen. Vanaf de eerste keer dat de legers van Babel Jeruzalem veroverden. Want dat bedoel ik eigenlijk. Dat is officieel 606 voor onze jaartelling. Tot aan de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Dat is dan tot 587 voor onze jaartelling. Dat zijn dan toch 19 jaren bij elkaar. Maar de bediening van Jeremia begint al veel eerder. Kondigt deze dingen ook aan, beleeft ze ook. En onderweg vinden we daar ook melding van. Dat wil zeggen van de profetieën van Jeremia, maar ook van zijn lotgevallen. Want de man is er hoogstpersoonlijk in betrokken ook. Dat hebben we trouwens gelezen, want dat staat in vers 10. Ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. En waar men dikwijls van mening is dat de woorden van de profeet zelf profetische kracht hebben, magische kracht hebben, en de vervulling van de profetie ook veroorzaken, bestrijdt men dus Jeremia zelf, de brenger van de boodschap. Jeremia was ook maar gewoon de boodschapper. Nou, even aan het begin beginnen. Het heet de woorden van Jeremia. Dat is op zich een tamelijk opmerkelijke uitspraak, al valt het ons waarschijnlijk helemaal niet op. Maar het is niet normaal. Normaal is dat het zijn de woorden des Heren die komen door de mond van de profeet enzovoort. Zo heet het altijd. Er zijn een paar uitzonderingen. Dit is er één van. De woorden van Jeremia. Dat is waarschijnlijk zo, omdat wij in dit Bijbelboek niet alleen van doen hebben met de profetieën die hij uitspreekt. Dat zijn dan de woorden Gods. Maar we hebben ook van doen met de lotgevallen van de profeet zelf. Jeremia is dus ook in hoge mate een historisch boek. Net als trouwens het boek Daniël, dat zelfs in de Joodse kanon heet dat, in de Tenach, in de Joodse samenstelling van het Oude Testament, een plaats heeft gekregen, niet eens onder de profeten, laat staan de grote profeten, maar onder de historische boeken. En dat kan ook, want er zijn vele hoofdstukken in, eigenlijk alle, in Daniël, die je ook gewoon kunt zien als de lotgevallen van Daniël. Dus het is niet helemaal van elkaar te scheiden. En in Jeremia vind je diezelfde dingen ook. Vandaar waarschijnlijk dat het niet begint met de woorden des Heren door de profeet Jeremia, maar gewoon de woorden van Jeremia. Er wordt dus wat nadruk gelegd op zijn persoon. Maar daar hebben we het vanzelf in de loop van de tijd nog wel over. Wij rekenen Jeremia tot de grote profeten. Dat is een goede reden voor. Het is een lang boek. Het is een uitgebreid boek. En we hebben er vier zo. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël hebben we er ook toe gerekend. Al is 12 hoofdstukken voor Daniël dan toch op de grens, lijkt mij. Maar het is een tamelijk goede groepering eigenlijk. Daniël is dan wellicht niet zo'n heel uitgebreide profetie, of niet zo'n uitgebreid boek. Maar de inhoud is heel erg samengevat. Dat wil zeggen, is heel verstrekkend en er wordt in een paar woorden dikwijls heel veel gezegd. Meer dan bij welke andere profeet dan ook eigenlijk. Je kunt in het algemeen die vier grote profeten ook redelijk goed uit elkaar houden. Daar is een ezelsbruggetje voor. Of het dat echt is, weet ik niet, maar zo functioneert het dan toch. We hebben Jesaja en Jeremia. Die namen eindigen op de verkorte versie van de naam van Jehovah. En het zijn profeten die optreden in het land, dat wil zeggen onder het volk, zowel Jesaja als Jeremia. De beide andere grote profeten zijn Ezechiël en Daniël. Hun beide namen eindigen met het woord God, eindigen op El. En merkwaardigerwijze, deze twee grote profeten, want zo hebben we ze gerubriceerd, die treden op onder de ballingen. Dat wil zeggen, niet in het land en in de Israëlitische staat, of wat er voor door moet gaan of van over is of wat het maar was, maar onder degene die in ballingschap waren inmiddels. Want hoewel wij wellicht denken dat als het één keer zover is dat een volk in ballingschap is weggevoerd, dan bemoeit de Heer zich niet meer mee, moet ik u zeggen, nou ja, we hebben dan toch zelfs twee grote profeten, dat is de helft, die inderdaad profeteren in de ballingschap. En in hoge mate aan de ballingen. Ezechiël in elk geval. Daniël is altijd wat twijfelachtig tot wie die... is twijfelachtig of die profetieën überhaupt aan iemand gericht zijn. Want dat vind je niet. Maar niettemin, Daniël krijgt deze profetieën dan toch in de ballingschap. Dat is een ruwe indeling, 2 keer 2. Daarna heb je... De eerste van de grote profeten is Jesaja, die staat voorop. En dat komt omdat hij het eerste opdracht van alle 4. Pak een beetje zo'n jaartje, even gauw uitrekenen, zo'n jaartje of 700 à 800 voor Christus. Nauwkeuriger ga ik het toch niet uitleggen. Maar in elk geval, hij trad op onder Israël en kondigde onder andere aan... Niet alleen maar allerlei oordelen over de volkeren en bovendien ook zegeningen voor de gelovigen. Maar hij kondigde ook aan de ondergang van Israël, zijnde niet Juda. Dat wil zeggen de ondergang van het tienstammenrijk en de wegvoering van het tienstammenrijk naar Assur. En dat vond dus in zijn dagen plaats. Nauwkeuriger vertel ik het nu niet. De andere profeet in het land is dus deze, Jeremia. En die is makkelijk, want die beleefde in zijn dagen de ondergang langzamerhand. In de loop van enige jaren, decennia. Hij beleefde de ondergang van Juda. Dat wil zeggen, Israël was al lang weggevoerd in ballingschap. Dat gebeurde officieel in 722 voor onze jaartelling. Maar Jeremia maakte mee de ondergang van Juda en dat liep uit op de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem in 587. Dus er zit dan toch 100, 150 jaar verschil tussen Jesaja en Jeremia. Het waren bepaald geen tijdgenoten. Maar bij de een leidt het tot de ondergang in elk geval van het tienstammenrijk, maar dat moet je gewoon Israël noemen. En bij de ander leidt het tot de ondergang van Juda. En zo heet het hier ook. Dat is het tweestammenrijk, om zo te zeggen. Waarna wij nog twee profeten overhouden, twee grote profeten in de ballingschap, waarvan Ezechiël dan het eerst genoemd wordt in onze Bijbels. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben, waarom dat is. Maar het doet ook weinig ter zake. Ezechiël trapt op, leefde onder de ballingen aan de rivier de Gebar, staat er in de aanhef van het boek, en daarna nog vele malen trouwens. En Daniël behoorde tot de weggevoerden uit Juda in Babel. En het grote verschil is feitelijk, maar dat schijnt niet bekend te zijn, dat Ezechiël optrad onder de ballingen bij de rivier Gebar. Maar dat is dus niet de ballingen uit Juda, want die waren daar niet. De rivier Gebar is namelijk een rivier in Assur. Ligt veel noordelijker, honderden kilometers noordelijker. En hij trad dus op onder de 10 stammen van Israël, niet onder de 2. En Daniël trad op onder de 2. Dat kan niet missen. Die was in Babel en we lezen ook wanneer hij weggevoerd werd. Namelijk bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Dat was dus officieel in 606 voor onze jaartelling. En dat is dus heel wat later dan Ezechiël. En voor zover Ezechiël iets zag in Jeruzalem, en dat zag hij, was het in een visioen. Want Ezechiël en daarmee de ballingen in Assur werden op de hoogte gebracht van hoe het was met Juda en dat het oordeel zou komen over Juda. En daarmee is het verhaal, denk ik, tamelijk rond. Natuurlijk, we hebben daarna nog de zogenaamde kleine profeten... met dikwijls een wat smallere strekking. Maar goed, dat is nu verder niet aan de orde, mag ik aannemen. En sommige van die profeten traden op inderdaad in Israël... en andere traden op in Juda. En sommige waren uit Juda en traden op in Israël. En al dat soort zaken meer. Het is gewoon oud-testamentische geschiedenis... maar die grote profeten die laten zich eenvoudig verklaren. Het feit dat ze groot zijn namelijk, laat zich eenvoudig verklaren. Zij spreken uitgebreid over de ondergang van Israël en Juda. Maar er zit meteen aan vast een oordeel... dat niet alleen over Israël en Juda zou komen... maar wis en waarachtig ook over de volkeren... Vandaar dat ze allemaal spreken over oordelen over de volkeren, over Moab, over Ammon, over Babel, inderdaad over Assur, over de Filistijnen, over noem nog eens wat, Egypte enzovoorts. Want oordelen beginnen bij Israël, maar zouden ook komen over overige volkeren. En daarnaast is natuurlijk een heel moeilijk punt, en dat schijnt inderdaad zo te zijn, een heel moeilijk punt. Als de Heer dan beloften gedaan heeft aan Israël, in het algemeen... en er komt een oordeel eerst over Israël en daarna over Juda... dan is daarmee een oordeel gekomen over alle stammen van Israël, om zo te zeggen... met recht over het gehele huis. En de vraag is, maar wat komt er nou nog terecht van de belofte die God gedaan heeft? En dat is nog steeds, die discussie zal ik maar zeggen... is tot in onze dagen nog steeds actueel. Heeft Israël een toekomst en zo ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? En dat breidt zich uit, zo'n discussie breidt zich uit... naar de vraag, wat is Israël eigenlijk? Want ja, heeft Israël een toekomst? Als we nou even eerst vaststellen wat we onder Israël willen verstaan... dan kunnen we daarna een antwoord geven, ja of nee. En als men... vindt dat Israël een toekomst moet hebben... oké, dan vindt men een... dan zoekt men een toepassing voor de naam. En zo is het gekomen dat de naam Israël enzovoorts... ook in hevige mate wordt toegepast op het christendom, op de kerk enzovoorts. En dan wordt de vraag, heeft Israël een toekomst, wordt ineens heel anders. Hè? En zo verder... daar is discussie over en niet dat ik erop in wil gaan vanavond... maar ik vraag op voorhand begrip daarvoor. God heeft beloften gedaan aan Israël. Men zou het land erfelijk bezitten. De Heer zou in hun midden wonen. En het zou een koninkrijk zijn dat geen einde zou nemen. Maar wanneer en hoe dan? Want de geschiedenis van Israël loopt in zeker opzicht dood. Dat wil zeggen... Het eindigt in de Bijbel met een oordeel over de 10 stammen, de staat als zodanig. En daarna een oordeel over de 2 stammen van Israël. En in die dagen zijn we hier bij Jeremia. Het zijn ook de dagen dus van het einde van de troon van David. Naar het schijnt, ik wil dat niet meteen allemaal aanhalen, maar in ieder geval, het is, laat ik het anders formuleren en voorzichtiger. Het is het einde van een Joods koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad. Een Jeruzalem waarin de troon van David gevestigd is. Sinds dat het Jeruzalem heet, is daar, was daar de troon van David gevestigd. En van het huis van David. Maar in de dagen van Jeremia komt daar dan toch een eind aan. Zodat je automatisch blijft zitten met de vraag, hoe dan verder? En dat is de achtergrond van die grote profeten. Bij Daniel is dat nog sterker, want die is al in de ballingschap. En daar gaat het nog maar over één ding. Hoe zit het met dat koninkrijk? En zeker is dat het alsnog hersteld zou moeten worden... opdat de beloften God zouden vervuld worden. Maar de vraag is dan in ieder geval wanneer en hoe. Nou, dat soort dingen spelen een rol. Want ja... wij christenen hebben, geloof ik, langzamerhand echt ook... evangelische christen hebben nog maar één probleem, nog maar één vraag. Worden wij zalig, ja of nee? En sommigen hebben beslist, besloten... dat weten wij niet, dan ben je aan het eind van het verhaal. En anderen hebben besloten, ja, wij worden zalig en zijn daarmee ook aan het eind van het verhaal. De rest is niet interessant. Eenvoudig omdat het niet over ons gaat. En dat is de gangbare trend in de religie altijd geweest en in het christendom helaas ook. Maar God heeft andere belangen. En die heeft hij uiteengezet in zijn woord. Hij werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis in fasen. En bij de overgang van die verschillende fasen krijgen we wat extra mededelingen uiteraard. Hoe gaat het nu verder en wat is nu verder de bedoeling en al dat soort zaken meer. En daar gaat het dus feitelijk over. Hè? Aan de ene kant in ieder geval de ondergang van wat er van Israël over was officieel, namelijk de Joodse staat. Juda heet het. Maar aan de andere kant hoe het nou verder moet met die beloften gods enzovoorts. En daar wordt inderdaad ook tamelijk uitgebreid naar verwezen. Jeremia, de woorden van Jeremia, gaan we naar het begin. De zoon van Hilkia uit de priesteren. Wij kennen een Hilkia uit de priesteren, die was overigens hoge priester. In de dagen van koning Josia, daar lezen we trouwens ook over in vers 2. Het was in de dagen van Josia. Dus de vraag is, stamde Jeremia dan af van die hoge priester? Was het de zoon van die hoge priester in de dagen van koning Josia? Ja, eerlijk gezegd, dat weten wij niet. En bovendien lijkt het onwaarschijnlijk, want als hij de zoon was van de hoge priester, dan zou hij wellicht ook de volgende hoge priester moeten zijn. En daar vind je in dit boek niets van terug. Dat is één kant. Aan de andere kant, hij was uit de priesteren, staat er, en er staat meteen achter, die te Anatot waren. En Anatot is een stad in, wat staat erachter, in het land van Benjamin, in het stamgebied van Benjamin. Maar in werkelijkheid mag dan in het stamgebied van Benjamin liggen. Niettemin was het een Levitische stad. Dat kun je lezen in Joshua 21. Daar is namelijk sprake van dat bepaalde steden in het land, ik meen dat het er 48 waren, zo op mijn hoofd, maar dat bepaalde steden in het land werden toegewezen aan de Levieten. Dat moet even opvallen, omdat de stam van Levi, waaruit de priesters immers voortkwamen, de stam van Levi had geen eigen grondgebied. Er was een goede reden voor. De Levieten in het algemeen en in het bijzonder de priesters werden geacht te wonen onder de overige stammen van Israël, verspreid onder het volk. Want ze hadden de positie van onderwijzer, van leraren der wet. De leraren van het woord van God. Ze werden geacht het woord te bewaren en te onderwijzen. Of op zijn minst beschikbaar te zijn wanneer iemand vragen had met betrekking tot het woord van God in het algemeen en de wet in het bijzonder. En daarom hadden ze geen eigen stamgebied. En zo komt het dat het land inderdaad verdeeld was in 12 stukken voor 12 stammen van Israël. Hoewel we natuurlijk toch 13 stammen van Israël kennen. Maar bij de verdeling van het land valt Levi daar dus buiten. Niettemin krijgt Levi eigen steden. Wie bijzonder geïnteresseerd was in het woord van God zou zich daar moeten melden. Want daar wonen de Levieten, daar wordt het woord van God bewaard. En een van die steden is dan Anatot binnen het stamgebied van Benjamin. Wordt een hele reeks genoemd trouwens in Joshua 21. En dan heb je nog dat weer 6 van die totaal 48 steden waren dan in het bijzonder weer vrijsteden. Ook moet ik toch maar even opzoeken, geloof ik. Want er bestaat enige verwarring over, schiet me te binnen. Joshua 21, er wordt wel eens gedacht dat Anatot ook een vrijstad was. Maar dat is niet zo. Wat zei ik? Joshua 21, in vers 18 wordt Anatot genoemd. Maar ik lees vanaf vers 13. Alzo gaven zij aan de zonen van de priester Aaron de vrijstad des doodslagers Hebron en haar voorsteden. En Hebron wordt ook elders genoemd als een van de 6 vrijsteden. En als je nu verder leest, dan mag je dus niet concluderen dat de steden die hierna genoemd worden dus ook vrijsteden zijn. Die fout schijnt gemaakt te worden. Maar ja, als je schrift met schrift vergelijkt, dan klopt dat gewoon niet. Dus het wordt, men gaf aan de zonen van Aaron de vrijstad des doodslagers, namelijk Hebron en haar voorsteden. En men gaf ook Libna en haar voorsteden en Jatir en Estemoa en Holon en Ajin en wat het maar was. Maar dat zijn geen vrijsteden. Anatot is gewoon een van de vele Levitische steden die hier in Joshua 21 worden opgenoemd. Er is wel iets anders nog aan de hand met Anatot. Ik meen dat een bepaalde tak van hoge priesters eindigde met Abjatar die naar huis gestuurd werd. Ik zei ik meen, want ja, het is ver van het onderwerp af eigenlijk. Dus vooruit maar weer, het kost tijd voor het bovenkant. Ik word ook een dagje ouder. Maar die wordt weggestuurd, ik meen door David. En die zegt, ga maar naar huis, naar Anatot, waar je een stuk grond hebt. Ga maar naar je eigen erfdeel. Waaruit soms afgeleid wordt, en ik geef het maar door voor wat het waard is, waarvan afgeleid wordt dat in het bijzonder Anatot een plaats was waar weliswaar priesters woonden, omdat het een priestelijke stad was, maar heeft men geconcludeerd, het is een stad waar weliswaar priesters wonen, maar die priesters functioneren niet meer als priesters. Ze zijn naar huis gestuurd. Ze kwalificeren zich niet. En die categorie, die bestaat in elk geval. Men zou dan de Mozaïsche wet moeten lezen met betrekking tot het priesterschap. En dan vindt men dat weliswaar de afstammelingen van Aaron op grond van hun geboorte priesters zijn. Gewoon op grond van hun geboorte, hun afstamming. En dat is het dan. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook als priester zouden fungeren in de praktijk. Want ze moeten dan ook nog aan enige voorwaarden voldoen. Populair gezegd, ze moeten een goede gezondheid hebben. Want als ze bepaalde kwalen hebben of iets mankeren, dan worden ze afgekeurd voor de dienst. Niettemin blijven ze dan toch officieel priesters. Met alle rechten en plichten die daaraan vastzitten. Maar de officiële priestelijke dienst, met name in de tempel, mochten ze dan niet vervullen. En het idee is dat aangezien ooit een keer een hoge priester wordt afgedankt en er aan het tot gestuurd, dat een plaats is waar dus priesters zijn die niet als priesters fungeren meer. En heb je nog zo'n voorbeeld, behalve die ene? En het tweede is dan Jeremia. Want dat hij een priesterlijk ambt zou vervullen, dat vindt men in zijn geschiedenis niet terug. Terwijl hij duidelijk wel degelijk is uit de priesteren en dus zelf officieel priester is. Of we dat niet terugvinden, dat is nog maar zeer de vraag. Want dat hangt er vanaf hoe wij het begrip priester en priesterschap definiëren, wat we eronder verstaan. Als men eronder verstaat dat priesters dienst moesten doen in de tempel bij gelegenheid, dan moet ik u zeggen, dat vinden we inderdaad van Jeremia niet. Maar dat is ook niet de belangrijkste van de priesters. Men heeft mij uitgelegd, reeds op de lagere school, toen het langzamerhand tegen kerstfeest liep, heeft men mij uitgelegd dat er waarschijnlijk priesters geweest zijn die helemaal nooit dienst gedaan hebben in de tempel. Eenvoudig, omdat er te veel priesters waren om daarin betrokken te zijn. En omdat David de priesters had ingedeeld in 24 huizen, 24 ordes in de praktijk. En die deden om beurt, deden ze een week dienst of zo. En dan, wie er dan dienst moest doen binnen die orde, en gedurende die week, dat werd dan weer bepaald door het lot. Dus als het je mee zat, dan hoefde je nooit te werken. Als het je tegen zat, dan mocht je nooit dienst doen, bedoel ik, in de tempel. En dat verhaal heb ik me laten wijsmaken door meester Kokmeijer, denk ik. Naar aanleiding van de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Waarbij Zacharias, dat was de vader van Johannes de Doper. Waarbij Zacharias, die kinderloos was op dat moment overigens, dienst deed in de tempel. Want hij was van de dagorde van Abia. En via het lot was hij aangewezen om het reukoffer te brengen. Of wat het maar was, geloof ik. Zoiets. Nou ja. Dus of ze dienst deden in de tempel, weet ik niet. Maar priesterschap houdt in dat men het woord van God heeft en zou beheren. En eventueel dus uitleggen, doorgeven en dat soort dingen meer. Was Johannes de Doper een priester? Ja, want zijn vader was Zacharias, hij was uit de dagorde van Abia en hij was van de zonen van Aaron. Zijn vrouw trouwens ook. Dus was hij priester? Ja, hij was priester. Functioneerde hij als priester? Het antwoord is, ik weet niet of hij in de tempeldienst gedaan heeft, want dat heb ik nooit ergens gelezen. Maar dat hij het woord van God predikte, is in zichzelf een priesterlijke dienst. Dus doe er maar mee wat u wil. Was hij gedisqualificeerd als priester? Ja, misschien door het Jodendom, dat weet ik ook niet. En wat Jeremia betreft, slechte gezondheid lijkt me niet, want hij had een lange carrière voor zich. Maar of hij dienst gedaan heeft in de tempel, voor zover wij weten niet. Fungeerde hij als priester? Ja, als men het woord van God wilde weten, dan werd inderdaad bij gelegenheid Jeremia geroepen. Het komt voor in dit boek. Dus vooruit maar weer. Men had het echter niet zo erg op zijn profetieën, omdat ze gewoonlijk negatief waren. Maar vooruit, is de gedisqualificeerde priester? Nou ja, van Gods wegen was hij aangesteld. Als priester? Nou ja, als profeet. En die functies die vallen in hoge mate samen, dat weet u toch, hè? De priester wordt niet meteen geacht een profeet te zijn. Maar als u mij vraagt, een profeet wordt toch al gauw iemand die een priesterlijke taak vervult. Ongeacht of hij van Levi afstamt of niet. En verder in het algemeen zullen we zien dat deze Jeremia zich bemoeit met de koningen. En met het bestuur van het Rijk en de koning de mantel uitveegt en dat soort dingen meer. En dat is een beginsel dat wij bij de eerste koning van Israël, bij Saul al tegenkomen, want dan loopt die profeet Samuel naast, weet u wel. En dan heb je vervolgens David en dan heb je een stuk of wat profeten, Nathan en hoe heet die andere. Schiet me zo gauw niet te binnen. Maar die bemoeien zich daarmee. En dat herhaalt zich in de geschiedenis. God spreekt tot die koning, maar gebruikt daarvoor een profeet. Of eventueel een priester, een hoge priester namelijk, dan bij voorkeur. Maar dat komt allemaal voor. In elk geval wordt ons gewezen op de priesterlijke achtergrond van Jeremia. Of hij van die hoge priester afstamt, men zegt in het algemeen nee. Want dan hadden we er wel meer over gelezen. Mij maakt het niet uit. Mijn opvatting is deze, wij weten het niet. Maar het noemen van de naam Hilkia is voldoende om ons te brengen, om het verhaal omhoog te roepen uit de dagen van koning Josia. Want het was Hilkia, de hoge priester, die de tempel eens ging opruimen. Verder had hij geloof ik niet heel veel te doen. Dus vooruit, ruim het eens op en snuis eens rond, weet je wel. Misschien vind je nog eens wat leuks. En hij vond ook wat leuks, want hij vond de wetrol terug. En die bracht hij dan bij de koning. En toen was de koning enthousiast. En die zei, lees hem eens voor. Wat staat er allemaal in? En daarna was het, maar dat gaan we doen. En dus tempel reinigen. En de dienst in de tempel opnieuw inzetten. Maar het komt bij Hilkia vandaan dus. Want die vond dat woord van God terug. En Jeremia, zoon van enige Hilkia, welk het ook maar was, die houdt Juda, de koningen van Juda, het woord van God voor. En dat is hoe het op elkaar rijmt. En wie die Hilkia dan precies was, ja, dat weten we niet. In elk geval, hij was uit Hilkia, uit de priesteren die te Anatot waren in het land van Benjamin. Dit is een van die schriftplaatsen. Er zijn er vele schriftplaatsen waarin Benjamin genoemd wordt. En de conclusie die men daaruit kan trekken, ach, laat ik maar gewoon zeggen, de conclusie die ik eruit getrokken heb, is dat Benjamin dan toch in ieder geval in de Bijbel fungeert als een beeld, een type van een gelovig overblijfsel uit Juda. Waarom ook niet? Benjamin bevond zich onder Juda. De Benjaminieten leefden en woonden in Juda en dus in het Tweestammenrijk. Ze hadden daar ook officieel eigen grondgebied. Maar die stam van Benjamin bij Juda, die was daar om een lamp des Heren te zijn. Dat staat erover in de Bijbel, ja. Zodat je mag aannemen dat als het woord van God dan toch onder de Joden bekend zou zijn of gepredikt zou worden, zou dat in hoge mate komen door de invloed van Benjamin, de stam van Benjamin. En er bestaat zelfs een theorie waarvan ik geen aanhanger ben, maar dat doet er niet toe. Maar er bestaat een theorie zelfs die zegt dat per definitie alle apostelen, alle discipelen moet ik zeggen, de twaalven, Benjaminieten waren. Men heeft wat behoefte in indelen, in rubrieken, in vakjes enzovoorts. En u weet, de Joden in de dagen van het Nieuwe Testament waren onderverdeeld in twee vakjes. Het ene heette Judea, want daar woonden ze, en het andere heette Galilea. En er is altijd wel iemand die dan concludeert, nou ja, als de Joden in Judea wonen, en daarom heet het immers zo, waar woonden dan de Benjaminieten? In Galilea heeft men ervan gemaakt. In ieder geval is opmerkelijk, ik geloof daar niks van, maar ik vind het, de redenering klopt namelijk niet echt. Maar vooruit maar weer. Maar opmerkelijk is natuurlijk aan de andere kant wel dat diegenen die trouw waren aan het woord van God en dus de discipelen van de Heer Jezus, inclusief Jozef, Maria en Jezus zelf, afkomstig waren uit dan wel woonden in Galilea, buiten het Jodendom. En dat lijkt me voorlopig wel even genoeg. Hoe dat ook zij, als je dan in de dagen van het Nieuwe Testament een gelovig overblijfsel zoekt, dan kom je toch terecht bij de apostel Paulus. En dat is de enige van wie wij lezen in heel het Nieuwe Testament, dat hij van de stam van Benjamin was. En als ik het lees, denk ik dat hij zegt uit de stam van Benjamin, en daarmee ook zegt ter onderscheiding van degene die voor hem al apostelen waren. In Filippenzen en in waar het maar was, Galaten enzovoorts. Hij distancieert zich van de apostelen en zegt, ik kan nog meer dan zij roemen in het vlees, want ik ben uit de stam van Benjamin, onder andere dan. Met andere woorden, de enige Benjamin niet in het Nieuwe Testament is Paulus. En wat voor een functie vervult hij? Van godsdienst en van afkomst dus, religieus gezien, één Jood, maar qua afstamming uit de stam van Benjamin. En daar vind je dus al gauw in dat kennelijk Benjamin een beeld is van, dan wel wijst op, een gelovig overblijfsel binnen Juda. En dat lees ik hier dus ook in, maar in nog wat meer schriftplaatsen. Zodat je hier hebt die ene priester uit Benjamin, uit een stad, uit een Levitische stad, die misschien dan bestemd was voor, in de praktijk voor gedisqualificeerde priesters, maar vooruit me weer. Die bovendien genoemd wordt met een naam die we kennen als naam van een hoge priester, via Hilkia. Nou, het is deze Jeremia die geroepen wordt tot het priesterambt en die vervult een eenzame functie in een volstrekt ongelovig Juda. Jeremia zelf, de naam Jeremia, dat heb ik al gezegd, hè? Dat ja aan het eind, dat is uiteraard Jehovah. En dat je aan het begin betekent zoveel als hij zal. En dan hou je nog over het Hebreeuwse woord roem. Ram, Rama kennen we trouwens beter. En dat betekent... In het Engels is die leuk. In het Engels zegt men dat betekent to rise or to race. En in het Nederlands heet dat verhogen of hoog worden. To rise, dan word je zelf, dan ga je zelf omhoog. En bij race, dan zorg je dat iemand anders omhoog gaat. Dat is het eigenlijk. Hè? Dus het woord de Heere zal verhogen. Hetgeen een absurde titel is voor deze profetieën en voor deze profeet. Of niet? Want wat hij aankondigt is, de Heere zal vernederen. Oordeel, zo letterlijk mogelijk, want van Jeruzalem zal met de grond gelijk gemaakt worden. De Joodse staat zal vernietigd worden, hoezo de Heere zal verhogen. Er is dus iets geks met die man, en dat is ook zo. Ja. We komen dat later wel tegen, maar ik heb er nu aandacht op gevestigd. De Heer zal verhogen. Wat dan? Want er kwam een eind aan de geschiedenis, althans de staatkundige geschiedenis van Israël in oud-testamentische tijd. En eigenlijk tot op vandaag, als het er nog helemaal over gaat, man vraagt me weer. In ieder geval tot hem, tot Jeremia, kwam het woord des Heeren. In de dagen van Josia, zoon van Amon, koning van Juda. Let op dat het niet heet koning van Israël, hè. Want dan zou het van de 10 stammen zijn. Dat kan niet, want die zijn in ballingschap weggevoerd. Hij is koning van Juda. En dat gebeurt dan vanaf het 13e jaar van de regering van Josia. En ik heb al gezegd, dat eindigt in het 11e jaar van Zedekia met de ondergang van Jeruzalem. Dat is algemeen bekend, dat is 587 voor onze jaartelling. En dat maakt de totale periode van Jeremia, een periode van 40 jaar... waarin Juda gewaarschuwd wordt van Gods wegen. Als het niet anders wordt, dan gaat het zo. En zo ging het ook. Je vindt trouwens die 40 jaar ook nog eens terug bij Ezechiël. Want daar wordt dat aangekondigd. Dat Juda een proeftijd krijgt, om zo te zeggen, een tijd om zich te bekeren van 40 jaren. Waarom ook niet? In het algemeen weten wij toch, dacht ik, dat het getal 40 in de Bijbel... gewoonlijk kan worden aangeduid als verzoeking. Zo wordt het zo kort mogelijk samengevat. In de 40 ben je onderweg. En de vraag is of het goed komt. Of je terechtkomt waar je wezen moet. Daarom heet het verzoeking. Vandaar dat we de 40 dagen van verzoeking hebben van de Heer Jezus in de woestijn. Maar ook 40 jaar van Israël in de woestijn. Van Egypte naar Kanaan enzovoorts. En daarna herhaalt die 40 zich zodanig dat het ons niet eens meer opvalt. Hè? En daarna zeggen we even gauw... En Mozes was 40 dagen op de Sinaï. Want de hele wetperiode van Sinaï is één grote verzoeking. Zo zonder meer. En Israël heeft het er niet goed afgebracht. En daarna herhaalt zich het een en ander op dezelfde berg bij Elia. Ook 40 dagen. Enzovoorts. En dan hebben we natuurlijk nog de prediking aan Nineveh onder Jona. Nineveh, u weet wel, dat is die stad die nooit bestaan heeft. Maar heeft men altijd beweerd. De wetenschap weet niks van Nineveh. Heeft nooit bestaan. Totdat iemand ging graven en zei, en voilà. Nou ja, hij sprak Duits trouwens. Maar vooruit. En voilà, hier is Nineveh. Dus had de wetenschap het weer eens misgehad. Ik vind het wel aardig. Niet dat ons dat verrast, maar zo gaan die dingen nou een keer. 40 jaren dus. Vanaf het 13e jaar zijn de regering. Dat is, 627 voor onze jaartelling officieel. Daarna wordt genoemd ook de dagen van koning Joachim. Dat is vanaf 608 voor onze jaartelling. Er hoort er nog één tussen, dat was Joahas. Maar die heeft maar 3 maanden geregeerd, geloof ik. Dat maakt niet zoveel uit. Het heeft niet zoveel zin om die te noemen. Als je die eruit laat, mis je geen jaartal. Maar het is in de dagen waarin het een heel gedoe was. En daarna leidt het tot de dagen van Zedekiah, die eveneens een zoon was van Josia. De werkelijke geschiedenis als volgt. En let goed op, want I'll say this only once, heet dat. Het 13e jaar van Josia is dus meteen het begin van het optreden van Jeremia. Die heb u dan. In 606 voor onze jaartelling volgt Nebukadnezar zijn vader Nabopolassar op, dat is in Babel. En hij verovert vervolgens Jeruzalem. In 606 voor onze jaartelling. Dan is de dienst van Jeremia al 21 jaar oud. En dan wordt inderdaad Jeruzalem veroverd. Niet verwoest, veroverd. En vestigt Nebukadnezar, de koning van Babel, zijn macht in Jeruzalem. En bij die gelegenheid voert hij ook enigen van de vorsten, hoe heet ze, van de vorsten van Juda, voert hij weg om ze op te voeden en om te scholen een beetje veel in Babel. En een van die lui is dus Daniel. Bij die gelegenheid. En daar begint dus het boek Daniel meteen ook. Dat is de eerste verovering van Jeruzalem. Bij die gelegenheid wordt trouwens Eliakim tot koning verklaard. In dat jaar wordt hij opgevolgd, moet ik eigenlijk zeggen. Eliakim, nou, het is ingewikkelder, maar ik wilde het allemaal niet vertellen. Maar het is iets ingewikkelder. De koning blijft gewoon aan de macht. Maar daarna is het farao Necho. Die denkt, ja, die Nebukadnezar die verovert Jeruzalem. En Necho denkt, die Babel, die Nebukadnezar, die komt er dichtbij. Dus weet je wat, ik trek op uit Egypte en ik verover Jeruzalem. Dat is wat hij deed. En hij stelt dus een andere koning aan. Zodat je een wat vreemde opvolging van koningen vindt achtereenvolgens in Jeruzalem. Maar waar het nodig is, komen ze onderweg wel tegen. Hoe dan ook, we krijgen eerst Josia, dan krijgen we Joas, dan krijgen we Joachim en daarna krijgen we Joachin. Bijbelse geschiedenis, lagere school, elke dag help je een stuk. Daarna krijgen Joachin, bijgenaamd Jechonias, dan wel bijgenaamd Jechonia, die in opstand komt tegen Nebukadnezar. En dat leidt ertoe dat in 598 voor onze jaartelling Jeruzalem opnieuw veroverd wordt door Nebukadnezar. Dat is de tweede keer en dat is een belangrijke gebeurtenis. Nog belangrijker omdat bij die gelegenheid plaatsvindt wat heet de wegvoering van Joachim. De term is uit 2 Koningen 24, vanaf vers 12. En uit Ezechiël 1 vers 2 trouwens. Maar goed, dat is het officiële begin van de ballingschap van de twee stammen van Israël. 598 voor onze jaartelling. Daar begint de ballingschap. Maar het is net zo in de verwoesting van Jeruzalem. Want Nebukadnezar denkt, nou ja, er loopt hier nogal wat volk rond. Daar kan ik daar in Babel helemaal niks mee. En die kunnen bovendien ook geen kwaad. Dus die laat ik maar achter. En zo bleef er een verzameling volk achter in Jeruzalem. Onder nog steeds een koning uit het huis van David, overigens. Dat was Zedekia. In generaties was dat niet de laatste. De laatste was Joachim. Die ook maar 3 maanden regeerde. En toen werd hij weggevoerd naar Babel. Maar hij werd opgevolgd door Zedekia en dat was zijn oom. Dat greep een generatie terug. Daar vind je dus een keurige afhechting aan de lijn van erfgenamen van de troon van David. Met oom Zedekia. Aangesteld door Nebukadnezar. En die dacht van, nou gaat het misschien wel goed. Maar het ging weer niet goed, het ging nog steeds niet goed. Want ook Zedekia en zijn kleine volkje wat nog over was. En terwijl de rest van Juda, het grootste deel van Juda in ballingschap was, kwam in opstand tegen Nebukadnezar. Die toen maar weer eens een leger stuurde. Dat was voor de derde keer. En die man was het zat, 3 maal in scheepsrecht en hoe dat ook zij mogen. En die legde een beleg rondom Jeruzalem in officieel 587, geloof ik. 588, doet er nou niet precies toe. Het is een kwestie van hoe je het rekent, maar vooruit maar weer. En wie zijn kalender je gebruikt. Maar na iets meer dan een jaar of zo werd Jeruzalem toen definitief verwoest. En wat er over was van het volk weggevoerd, was er toen helemaal niks meer over. Ja, toen was Jeremia nog over en een handjevol mensen. Maar van een Joodse staat was toen in ieder geval geen sprake meer. Zodat die hele ondergang van een Joodse staat heel wat jaren in beslag neemt. Via de bediening van Jeremia 40 jaar... en anders vanaf de eerste verovering door Nebukadnezar van Jeruzalem was dat 19 jaar. En dat was het dan definitief. En los daarvan zeg ik er dan nog maar bij dat wij inderdaad enerzijds spreken over 70 jaar van ballingschap, maar de Bijbel spreekt ook over 70 jaar van verwoesting, van het braakliggen van het land. En die twee perioden van 70 jaar overlappen elkaar wel, maar ze beginnen verschillend en ze eindigen ook verschillend. In werkelijkheid is de geschiedenis heel wat gecompliceerder dan het ons gewoonlijk wordt voorgesteld. En nou ja, dat merken we onderweg bij het lezen van het boek ook wel. Maar ik kan ook niet nalaten nog gauw even voor de pauze dan te zeggen dat ik weliswaar gewoonlijk roep de wegvoering van de 10 stammen in de Assyrische ballingschap in 722. Maar in werkelijkheid, dat klopt wel, die datum. Dat wil zeggen, nou ja, er kan een rekenfout gemaakt zijn. Maar het gaat om de gebeurtenis als zodanig. Dat is 722, anderen geven 723 voor onze jaartelling. Hangt ook van de kalender af die ze gebruiken, de Hebreeuwse of de onze, of weet ik veel. Dat overlapt namelijk die jaren, dus dat blijft altijd wat moeilijk. Maar dat neemt niet weg dat al ver voor 722 een deel van de meest noordelijke stammen was weggevoerd. Zebulon in zijn geheel, Naphtali voor een deel. Zebulon in zijn geheel, dat kan ik onthouden, omdat we nog eeuwenlang een staat gehad hebben in het oosten die zo heette. Naar Zebulon genoemd, zeker wel. Die stam is in zijn geheel bij elkaar gebleven, andere stammen niet. Maar dat ging ook in fase. Eerst de noordelijke stammen, toen verdween dat leger weer. En daarna kwamen ze weer eens terug, jaren later. En voerden nog wat weg, enzovoort. En zo is dat met die 10 stammen ook gegaan. Dat is allemaal niet in 1 klap gebeurd of in 1 jaar. Dat is in fasen gebeurd. De achterliggende gedachte is in ieder geval via de profeten dat men de gelegenheid kreeg om alsnog tot bekering te komen. Men zag het dreigende gevaar. Het werd ook steeds dreigender. Bij gelegenheid was het hele Assyrische leger een keer zomaar op de vlucht. We kennen die geschiedenis nog. Van de ene dag op de andere was het kamp verlaten. De legers waren weg. Men kreeg gelegenheid. En zelfs bij de laatste beleg rondom Jeruzalem door Nebukadnezar kregen ze nog een herkansing, want die legers die braken het beleg weer op, omdat ze problemen hadden, als ze nodig waren, in de oorlog tegen Egypte, tegen de farao. Dus het hele omsingelende leger werd weggeroepen en zo had men toch, als men individueel dan zou zeggen nee, maar ik geloof in het woord des Heeren enzovoort, had men toch nog de stad kunnen verlaten. Sommigen hebben dat gedaan, hebben zich gemeld in Petra. Het staat in de Bijbel dat zo is. Vanzelfsprekend denken we achteraf, maar vooruit maar weer. Maar het merendeel niet. En het merendeel zei nee, maar de Heer heeft belofte gedaan over Jeruzalem. Hij heeft profeten gezonden in het verleden al, waarbij de Heer beloofd heeft dat hij Jeruzalem zou redden en behouden en verdedigen en dat soort dingen meer. Dus het komt allemaal goed. Het kwam niet goed. En in onze dagen vind je hetzelfde verschijnsel. Men weet heel goed te vertellen dat de Heer belofte gedaan heeft omtrent het behoud, de redding, de verdediging van Jeruzalem. Maar het hele punt is, dat was op voorwaarde van geloof. En als u zegt, maar het zijn toch onvoorwaardelijke profetieën, er staat op dat het zal gebeuren. Dan zeg ik, ja, het zal gebeuren. Ooit een keer zal men op aarde van doen hebben met een gelovig Jeruzalem. Sterker nog, met een Jeruzalem dat door uitsluitend gelovigen gebouwd is. Maar dat is na de 70ste week van Daniël en dus in de wederkomst van Christus. En als dan de vijandelijke legers van Babel... Als dan de vijandelijke legers optrekken tegen Jeruzalem... dan is van toepassing wat de Heer gezegd heeft... namelijk, ik zal Jeruzalem zijn tot een muur en al dat soort dingen meer. Met andere woorden, je moet wel het onderscheid weten... en ook iets weten van de geschiedenis. Hoe was dat dan werkelijk? Hoe handelt de Heer? En ik moet gewoon zeggen dat voor een ongelovig volk... er geen enkele hoop is. De Heer zou... het volk oordelen. Niet alleen het volk, maar ook de overige volkeren overigens. Dat is trouwens wat wij eigenlijk al gelezen hebben in dit hoofdstuk. 40 jaren van Jeremia, van het optreden, profetieën van Jeremia... tot aan de val van Jeruzalem in 587. Die 40 jaren vind je trouwens ook in Ezechiël... die optrad onder de ballingen, in elk geval, maar als u mij vraagt... onder de ballingen uit de 10 stammen van Israël overigens. Want Ezechiël moet onder de ballingen iets uitbeelden... dat beschreven wordt in Ezechiël hoofdstuk 4... waar hij een maquette moet bouwen van Jeruzalem... een uitbeelding van de stad... Vers 2, dat was vers 1, Ezechiël 4, en dan vers 2. Maak een belegering tegen haar en bouw tegen haar sterkte en werp tegen haar een wal op en stel legers tegen haar, tinnen soldaatjes, hè. En zet tegen haar stormrammen rondom, lucifersoutjes. Verder neemt gij u een ijzeren pan en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad. En richt uw aangezicht tegen haar dat ze in belegering komen en gij zult ze belegeren. Dit zijn de huizen... Israëls, let op dat er niet staat Juda. Dit zijn de huizen Israëls, een teken, onder de ballingen. Ligt gij ook neder op uw linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Naar het getal der dagen dat gij daarop zult liggen, zult gij hun ongerechtigheid dragen. Want ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid naar het getal der dagen... 390 dagen dat gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen zult. Heb je dat? Hij moet 390 dagen liggen op zijn linkerzij. Dat is meer dan een jaar dus, hè? Ja, dat is een jaar en nog een maand. 390 dagen voor 390 jaren van de ongerechtigheden van het huis Israëls. En dan verder. Als gij nu deze volleinden zult, ligt ten andere malen neder op uw rechterzijde. En gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. 40 dagen. Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar. En die 40 dagen staan dus voor 40 jaar... die zouden leiden tot de definitieve ondergang van Jeruzalem. Die trouwens ook in Ezechiël beschreven wordt. Want aan de ballingen wordt melding gemaakt... dat inmiddels Jeruzalem verwoest is geworden. Dat is een paar hoofdstukken verder. Maar daar ga ik nou niet naar terug. Maar deze 40 jaren, uitgebeeld in die 40 dagen... waarin Ezechiël op zijn rechterzij moet liggen... zijn dus de jaren, 40 jaar, die leiden tot de ondergang van Jeruzalem. En dat is dus precies de periode waarin Jeremia optrad. Loopt volstrekt parallel. En wat betreft 390 voor het huis Israëls... Nou ja, die lopen ook uit op de verwoesting van Jeruzalem. Want Jeruzalem is de stad waar het koningshuis uit Israël, uit David dus, zou resideren. En inderdaad, als je van 587 terugrekent 390 jaren, net even gauw gedaan, dan kom je in 977 voor onze jaartelling. En in mijn jaartallentabel is dat de aanvang van de regeringen van Jerobeam en Rehabeam. Het is het jaar van de splitsing van het Rijk. Na Salomo. Dus het jaar waarin dat Rijk, dat huis Israëls, zijn er slechts 10 stammen uiteraard, begint. En dat Rijk heeft nooit op enige wijze de Heere gediend. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Dus zijn de volle 390 jaren gedurende welke dat Rijk bestaan heeft. Hebben u dat nog? Dus de laatste 40 dagen van die drie, laatste 40 jaren van de 390 jaren zijn de 40 jaren van Juda. En daarom, omdat het heel Israël uiteindelijk betreft, omdat het Jeruzalem is, worden dus de ballingen, ook van de 10 stammen, via Ezechiël daarvan op de hoogte gesteld. Misschien kom ik er zo terug, maar dan moet ik wel even snel voortmaken. Dus ik ga terug naar Jeremia 1. Waar we nou net de inleiding gehad hebben, de eerste 4 versen. En daarna begint het met het woord des Heer geschieden tot mij. Eer ik u in moedersbuik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. Dat wil zeggen, van voor zijn geboorte was Jeremia van Gods wegen hiertoe geroepen. Dat is niet uniek. Er staat ogenblikkelijk een verwijzing onder in mijn Bijbel naar Galaten 1 vers 15... waar dezezelfde woorden op Paulus van toepassing zijn. Van moedersbuik aan had de Heer hem geroepen. Hij zegt het, dat zal zo wezen. Wij kennen het trouwens nog vaker in de Bijbel. Want voordat Jacob geboren werd, had de Heer al gezegd dat hij het eerstgeboorterecht zou hebben boven zijn tweelingbroer. Het was van oorsprong al geregeld. Dat, met andere woorden, die bediening van Paulus of van Jeremia of Jacob noem ik nu net. Die bediening is niet op grond van enige verdiensten van de persoon in kwestie. Dat is nou Gods verkiezende genade. God regelt dat gewoon zo. Dus niet door omstandigheden verder bepaald. De Heer heeft dat zelf zo geregeld. En die dergelijke dingen gelden natuurlijk voor nog eens wat. Voor Mozes. Voor Simpson. Ja, daar was ik niet meer opgekomen vanavond. Daar is snel te laat voor. Maar dank u wel, broeder. Voor Johannes de Doper. En voor... Moet je opkomen, hoe laat het ook is. Voor Jezus zelf. Hetzelfde verhaal. Van moeders buik aan. Speelt een belangrijke rol in de kwestie. Maar de hele gedachtegang is dus deze. God werkt één plan uit. En het is geen verdienste van Jeremia dat hij in dit ambt gezet werd enzovoorts. Hij kon er dus aan de andere kant, dat is het negatieve van het verhaal, hij kan er dus ook niet aan ontkomen. Dat moet wel. En hetzelfde geldt voor Paulus trouwens ook.
En Samuel
dan? Samuel ook, ja, er moeten er meer zijn, maar ik heb niet een lijstje, dus ik denk dat we weten er genoeg zo. Het is hetzelfde beginsel, ja. Samuel die aan de basis staat, om zo te zeggen, van het Davidische koningshuis, hè, feitelijk. Is zijn functie geweest om dat koningshuis te bevestigen, aan te stellen, om zo te zeggen. Maar het is Jeremia's functie om er hier in Jeruzalem althans een einde aan te maken. En het is van Gods wegen zo bepaald. Daar gaat het om. Een belangwekkender uitspraak wellicht, en daar lees je heel gemakkelijk overheen, is: ik heb u den volken tot een profeet gesteld. Ik weet niet of u uw naamvallen kent, maar den volken is voor de volken. Het is meervoud. Heb u dat? Ik heb u tot een profeet gesteld, niet maar voor Juda, het volk, maar voor de volken. De vraag is, welke volken? En daar is een makkelijke oplossing voor te bedenken. Nee, die is bedacht. Nou ja, voor Juda natuurlijk. Maar ook voor, nou ja, over wie profiteert die allemaal? Egypte, Ammon, Moab, u weet wel dat rijtje wat ik net noemde, Filistijnen en wie het allemaal maar waren. Profeet voor die volkeren. Maar de vraag is natuurlijk daarna of Jeremia zich met die profetieën ooit tot één van die volken zal hebben gericht. En of hij ze heeft aangesproken, bedoel ik. Hij profeteerde over die volken, maar dat lijkt me toch niet hetzelfde als dat men voor de volken tot profeet gesteld wordt. Of ten behoeve van de volken. Met een uitwerking aan die volken, als u begrijpt wat ik bedoel. Zodat, en ik citeer de Joodse gedachtegang, welke rabbies weet ik nou op mijn hoofd niet meer, maar zodat de gedachtegang is dat hij profeet was niet alleen voor Juda, maar ook voor geheel Israël. Waarom ook niet, er zijn schriftgedeelten in elk geval in dit boek Jeremia die betrekking hebben niet maar op Juda, maar ook op het andere deel van Israël. Men wijst er bovendien op, en terecht, dat het woord volk hier niet is am, maar gooi. Dat maakt niet zoveel uit, moet ik u eerlijk zeggen. Maar de statistiek wijst uit. En u weet, je hebt leugens. Je hebt grote leugens. En je hebt statistieken, dus ik zeg het met een zeer grote terughoudendheid. De statistiek wijst uit dat in het algemeen, gemiddeld zo, hè, het woord am in de betekenis van volk gebruikt wordt voor Israël. En dat in het algemeen het woord goy gebruikt wordt voor heidenen. Ik moet u zeggen, dit is niet zwart-wit, want het is aantoonbaar dat het ook andersom gebeurt. Maar het is niettegenmin een bekende gedachtegang. Al was het maar omdat die tot vandaag bestaat in het Jiddisch. Als je daar uitgemaakt wordt voor goy, dan wil zeggen, dan ben je een heiden, dan ben je geen Israëliet. Maar ze bedoelen uiteraard geen Jood. Maar het valt dus de Joden in elk geval op dat hier het woord goy staat. Heidense volkeren. En het antwoord is uiteraard, ja, blijkbaar wel. Het enige probleem van het verhaal is dat we dat moeilijk kunnen aanwijzen in en binnen het boek Jeremia zelf. Maar goed, daar hebben we het ook heus nog wel over. Maar het betekent dat de bediening van Jeremia zich niet beperkt tot Juda of tot Joodse overblijfsel daar in Judea rondom Jeruzalem. Is veel verstrekkender. Goed, dan staat er dat Jeremia zegt: ach, heren, heren, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Ik kijk even, er staat geen verwijzing bij naar de uitspraak van Paulus aan Timotheus: niemand verachte uw jongheid. Maar je zou het erbij kunnen zetten, hè? Ik ben jong. In elk geval, hij zegt dat hij niet geschikt is voor dit werk. Aan de andere kant, wij weten dat hij een bediening zou hebben van 40 jaar, dus hij moet tamelijk jong geweest zijn toen hij geroepen werd. Eigenlijk staat er, ik ben een jongeling. Dan hebben we nog rek erin, want we kunnen aantonen dat ook iemand van 40 jaar nog als jongeling beschouwd wordt. Bij gelegenheid in de Bijbel. Maar ja. Maar hij zal jong geweest zijn. En hoe het is, als je jong bent, kun je moeilijk spreken met autoriteit. Welke autoriteit dan? Die van jezelf toch niet? Daar heb je te weinig levenservaring voor. En als je moet profiteren tot de volken, ja, dan zou je zeggen, dan moet je toch iemand hebben, een eminence grise moet je dan hebben. Een beetje staatsman of zo. Maar dat was hij niet, hij was jong. Hij had ook een lange bediening, want als u mij vraagt, zijn bediening duurde ook inderdaad nog veel langer dan tot aan de val van Jeruzalem. Hij verdwijnt alleen daarna, kort daarna, verdwijnt hij van het toneel. Maar daar hebben we het over. De Heere zei tot mij, zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. De Heer zegt, geen excuses, geen uitvluchten. Die moet gewoon doen wat ik zeg, want dat is wat hier staat. En hij zegt ook, vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Later krijgt hij gelegenheid genoeg om voor hun aangezicht te vrezen. Maar ja, de Heer had beloofd hem te zullen redden, dus hij kon zich inderdaad wat permitteren. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. Die kennen, dat staat erbij, er staat een verwijzing bij naar Jesaja 6... Vers 6 en 7, daar roerde de Heer de mond aan. Nou ja, het was een engel. Die roerde de mond aan met een vurige kool, een brandende. Eigenlijk een levende steen. Vertaald met vurige kool, maar kool is gewoon steen. En vurig wil zeggen levend. Een leven, dat is echt wat er staat. Een levende steen. Men interpreteerde, dan zegt stenen leven niet. Dus was het een brandende. Staat trouwens dat het uit het vuur kwam, dus dat kan je makkelijk zo vertalen. Een brandende kool wordt het dan. Maar het is eigenlijk letterlijk een levende steen. Als uitbeelding van het levende woord des Heren. Het betrouwbare woord des Heren. En daarmee werden de lippen aangeraakt van Jesaja. En hier worden de lippen aangeraakt van Jeremia. Waarbij de Heer zegt, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Jesaja was ook terughoudend. Men leest Jesaja 6, maar de Heer zei, maakt niet uit, je doet het. En Jesaja zegt, maar ze zullen mij niet horen. De Heer zegt, ja, dat weet ik. En omdat ze je niet horen willen, zullen ze hun hart verharden. En dat is dan de rest van Jesaja 6. Maak het hart deze volks vet. En geef hun oren om niet te horen en ogen om niet te zien. Dat was het effect van de prediking. Daar waar men niet naar die prediking wil luisteren, dan wordt men immuun. Dan hoort men niet meer en kan men niet meer verstaan. En dat is uiteindelijk de verharding in elk geval die over, in onze dagen over Juda gekomen is. Want het Nieuwe Testament zegt dat. Al zijn de woorden van in Jesaja niet specifiek van toepassing op Juda. Maar ze worden in het Nieuwe Testament daar wel op van toepassing gebracht. Meer zeg ik daar niet over. En dan de merkwaardige opdracht in vers 10. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken, hetzelfde woord, de volken, de koninkrijken. Wij lezen in Jeremia maar over één koninkrijk, de stad van Juda, en in het bijzonder dat van het huis van David, tot en met Zedekia. En hij wordt geacht de laatste koning geweest te zijn uit het huis van David in Jeruzalem. Maar er staat hier over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Wij lezen maar over één koninkrijk dat hij uitrukt en verderft en verstoort, althans daar is hij in betrokken, dat is dat van Juda in Jeruzalem. Dat slaat op meer kennelijk. En daarna staat er ook, en ook om te bouwen en te planten. Die uitdrukking die levert de meeste problemen op. Omdat wat je ook vindt, wat je ook zoekt in Jeremia, in het boek Jeremia, je vindt nergens dat hij een koninkrijk of zelfs koninkrijken bouwt of plant of iets dergelijks. Toch zegt de Heer tegen hem dat hij dat zou doen. En het wordt herhaald, inderdaad. Kijken, ja, staat erbij. Jeremia 18, ja. Want daar komt de uitdrukking weer voor. Koninkrijken afbreken, uitdrukken, verderven en verdoen. En daarna ook weer koninkrijken planten. Je mag het opzoeken, maar ik doe mijn best om er niet op in te gaan. Het heeft nu niet zoveel zin, omdat het een tamelijk gecompliceerd schriftgedeelte is. Het enige wat ik erover zeggen wil is dit. En dat zijn gewoon inleidende woorden waar ik later dan wel op terugkom. Het werk van Jeremia is dus ook niet af. Jeremia heeft een open end. Het boek is historisch, heeft een open end. Niet met betrekking tot Jeruzalem, want dat wordt verwoest en dat is het dan. Definitief. Maar hoe het met Jeremia afloopt, dat staat er niet meer bij. Terwijl de man aan het eind van dit Bijbelboek ergens mee bezig is. Hij is onderweg en daar houdt het verhaal op. Dat is er ook de reden van dat in de Joodse traditie niet alleen, zoals redelijk bekend de gedachte bestaat, dat er een profeet moet komen als Mozes, dan wel dat eerst Elia moet komen voordat de Messias komt. Maar ook, en dat staat in het Nieuwe Testament, ik weet uit mijn hoofd niet waar, vandaag of voorbij dat ik het niet lees, waar gesuggereerd wordt dat Johannes de Doper of Jezus wellicht de profeet Jeremia is. Dat is zo omdat de Joden de verwachting hadden en hier en daar nog hebben dat voordat de Messias komt, Jeremia terug zou komen. Heb je dat? Mozes wellicht. Jeremia, of Elia is iets zekerder bij de Joden. Maar de andere optie is die van Jeremia en die wordt in de Bijbel genoemd. De vraag is op grond waarvan verwachten de Joden dan eventueel, terecht of ten onrechte, maar daar moet toch een grond voor zijn, waarom verwachten ze Jeremia? En het antwoord is simpel, omdat zijn werk niet af is. Dat van Elia trouwens ook niet. Dat werd afgebroken en die voert naar hemel. En de Bijbel zegt, ik zal u zenden de profeet Elia eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus daar is goede grond voor. Wij hebben bovendien de Joden niet, maar wij hebben het boek Openbaring, waarvan toch zonder meer duidelijk moet zijn dat in Openbaring 11 de komst van Mozes en Elia wordt aangekondigd. Hun namen staan er niet, dus je kan er onderuit. Als je niet wil weten, hoeft het niet. Maar ze worden zodanig beschreven, die twee getuigen, dat er geen enkele andere optie overblijft. Dat is niet alleen Elia, maar dat is ook Mozes die daar beschreven wordt. Maar hoezo Jeremia? Maar het antwoord is gewoon, nou ja, Mozes is op vreemde wijze verdwenen. Ze hebben zijn lichaam niet kunnen vinden terwijl hij toch begraven was. De man moet verdwenen zijn. Zijn loopbaan is dus nog niet af. En het Nieuwe Testament suggereert dat ook. Voor mij betreft zegt dat ook in de brief van Judas is dat, hè? De aartsengel streed om het lichaam van Mozes. Waar moest hij er nog mee? Ja, hij moest er nog wat mee. Vandaar dat je beide figuren, Mozes en Elia, ook ziet figureren bij de transfiguratie. Dat heb ik wel mooi gezegd, vind ik eigenlijk. Ze verschijnen op het toneel, op de berg der verheerlijking, om zo te zeggen. En wellicht nog vaker, maar toen maar weer. Maar men verwacht Jeremia omdat zijn taak blijkbaar ook niet af is. Niet alleen omdat hij gewoon verdwijnt, op opvallende wijze, want hij was nog ergens mee bezig. En daarna houdt het verhaal op. Maar ook, en vooral, omdat met name in dit vers staat wat hij doen zou. En men moet vaststellen dat hij dat niet gedaan heeft, want je kan het in de Bijbel niet vinden. Zijn verhaal houdt op. Hij zou namelijk nog koninkrijken moeten bouwen en planten. En dat is niet gebeurd. Dat wil zeggen, dat wordt in de Bijbel niet beschreven. Het wordt alleen gezegd dat hij dat doen zou. Zodat de logische conclusie is dat hij dat nog doen moest. Nadat hij van de bladzijde van de Bijbel verdween. En in de Joodse gedachte heeft hij dus een rol bij het herstel van Israël en van het Davidische koningshuis, van de Messias dus, van David, in de toekomst. En men redeneert dan dat het hetzelfde rijk is dat hij, waarbij hij betrokken was in het uitrukken, het afbreken en het verdoen, of hoe het maar heet, mag het verstoren. Dat was namelijk het rijk van David, of wat er van over was, Juda, met als hoofdstad Jeruzalem. Daar kwam een eind aan. En als je dan ook nog zou bouwen en planten, dan gaat men ervan uit dat hij hetzelfde rijk alsnog zou bouwen en planten. Maar dat gebeurt pas in de toekomst bij de wederkomst van Christus. En dus verwacht men Jeremia als wegbereider voor de Heer Jezus in de toekomst. Dat is het idee. Waarom ik het vertel is niet om interessant te doen, maar wel om aan te geven dat van oudsher geconstateerd is dat we een probleem hebben met dit vers. In de zin van, hier wordt iets aangekondigd, maar het is niet gebeurd. Althans, wij vinden dat in de Bijbelse geschiedenis... in de Bijbelse geschiedenis niet vermeld. En meer ga ik daar nu niet over zeggen. Er is anders wel, nog wel gelegenheid genoeg voor. Maar het betekent dat de man na 40 jaar dienst... in en rondom Jeruzalem nog niet aan het eind van zijn carrière was. En je mag dus aannemen dat hij inderdaad... op zeer jonge leeftijd geroepen werd tot dit profetenambt. Want anders heeft hij niet lang genoeg kunnen leven om het een en ander waar te maken. Vooruit maar weer. Maar dit is de aankondiging van wat hij zou doen. En dan krijg je vanaf vers 11 nog een keer... Wijders geschiedenis, Heere woord tot mij zeggende... Wat ziet gij, Jeremia? Hij krijgt twee dingen te zien. Beelden zeggen soms meer dan woorden... Wat ziet gij, Jeremia? En ik zei, ik zie een amandelroede. En de Heer zei tot mij, gij hebt wel gezien. Want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Waarmee je ogenblikkelijk kunt constateren dat de amandelroede een uitbeelding is van wakker zijn. Om welke reden dan ook. U ziet een amandelroede, want ik zal wakker zijn. En het punt is inderdaad dat in de eerste plaats de amandelboom officieel de eerste boom is die tot bloei komt in het voorjaar. Het is de eerste die zijn bloemen laat zien. Hij staat vroeg op uit de winterslaap, om zo te zeggen. En dat is dan ook ongeveer de strekking van het Hebreeuwse woord voor de amandel. Shakat. Dat vertaald wordt met alert zijn, opletten en dus inderdaad wakker zijn. Ja, wakker zijn. Niet voor niks dat het oog een amandelvorm heeft. Je vindt, en het is trouwens ook niet voor niks dat wij over de staf van Aaron lezen, als die tot bloei komt, dat het een amandelstokboom is. Is. Dat wil zeggen, de bloesem met de noten die eraan komen, zijn van de amandelboom. Erachter steekt bovendien ook het begrip eerstgeboorterecht, omdat het nou helemaal gaat over de eerste. U weet wel, in Jesaja en in het Nieuwe Testament, in de brieven enige malen, wordt gezegd dat het weliswaar in de wereld nacht, of zelfs nog nacht is, maar dat wat ons betreft de dag al is begonnen. En daarom lees je wandelen in het licht van het Nieuwe Verbond. Het is wat vroeg, maar ja, we zijn vroeg op. En daarom lees je in het Oude Testament, bij gelegenheid, meer lees eroverheen, lees je, en Jozua maakte zich des morgens vroeg op. Of Abraham maakte zich des morgens vroeg op. Of wie het maar was. Als het belangrijk is, dan lees je ineens dat ze vroeg opstonden des morgens. En uiteindelijk bij de opstanding van Christus. Zo vroeg dat sommigen niet opletten en denken dat de Heer al opstond voordat het licht werd. En dat is iets te vroeg, hè? Het was bij zonsopgang, niet tevoren. Maar er waren er wel die voor zonsopgang al onderweg gingen naar het graf. En tegen dat ze er waren, was de zon op. Maar vroeg opstaan, dat is wat het is. Maar eerstgeboorterecht zit er mede aan vast. Maar de Heer zegt, ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Het is in zichzelf, ik hoop dat u dat duidelijk is, een positief beeld. Je kunt natuurlijk zeggen dat de Heer zal goed opletten, dat ook inderdaad hij zal doen wat hij zegt te zullen doen. En dan kun je zeggen, nou, dat zijn die oordelen die je aankondigt. Maar het beeld van de amandelboom heeft niks negatiefs in zich, integendeel, het is positief. Dat wil zeggen, de Heer zegt, voor zover ik beloften gedaan heb, het ziet er misschien niet uit. Je denkt misschien dat er niks van terecht komt, maar ik ga het zeker doen. Maar wat voor positiefs dat dan geweest mogen zijn in de dagen van Jeremia en binnen het boek Jeremia, ja, dat wordt dus moeilijk. Want het is allemaal negatief, het gaat allemaal over het oordeel over Juda in het bijzonder en op de zijlijn andere volkeren in het algemeen. En dan is het woord des Heeren geschieden nog een keer. De tweede maal en zei, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een ziedende pot, een kokende pot, welks voorste deel tegen het noorden is. Ik weet nooit wat het voorste deel van een pot is, maar Jeremia kennelijk wel. En de Heer zei tot mij, van het noorden zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners des lands. Zal uit het noorden komen. En wat er dan komt, dat zijn koninkrijke legers. Dat staat in de volgende verse. En in de praktijk gaat het dus over de legers van Babel. Die weliswaar uit het oosten komen, maar ze komen vanaf het noorden het land binnen. Het is of vanaf het noorden of vanaf het zuiden, want aan de oostkant ligt nog eenmaal woestijn. Daar komen ze niet door. En dat vind je in vele plaatsen in de Bijbel, dat het zo vermeld staat. Die ziedende pot, die wil ik u nog even noemen, want in Ezechiël, onder de ballingen in Assur, schrijft erover, in Ezechiël 24, daar hebben we een heel hoofdstuk, waarboven staat gelijkenis van een ziedende pot. En daar staat, wijders geschiedenis Heren woord tot mij in het negende jaar, in de tiende maand, op de tiende der maand, whenever, want daar hebben we het ooit wel weer eens over, zeggende, mensenkind, schrijf u de naam van de dag op, van de, even van dezezelfde dag, maak een notitie op de kalender, want de koning van Babel legt zich voor Jeruzalem even op dezelfde dag. Vandaag, zegt hij, heb u dat? Aan de ballingen uit Israël wordt gezegd dat de koning van Babel op dit moment zijn beleg slaat rondom Jeruzalem en dus in Juda, onder de twee stammen. En die ziedende pot, nou ja, daar gaat het hier over. En het hele idee is dat de pot en alles, niet alleen wat erin zit, maar alles verbrand en verdampt enzovoorts, aankondigend dat dit beleg rondom Jeruzalem inderdaad zal leiden tot de definitieve verwoesting van heel Jeruzalem en daarmee van de Joodse staat of wat er in die dagen dan nog van over was. Definitief. En u ziet dus dat je dus wel degelijk een verbinding hebt tussen Jeremia en Ezechiël. Jeremia in het land, bij de Joden, Ezechiël in het buitenland, onder Israël. Maar Israël in de ballingschap wordt op de hoogte gehouden van de gang van zaken rondom Jeruzalem. Beslot van oorsprong en van oudsher was het een hoofdstad. Bovendien, het gemeenschappelijke hoofdstad bedoel ik uiteraard. Hè. Bovendien, in de toekomst, volgens het profetisch woord, zal Jeruzalem weer de hoofdstad zijn van heel Israël. Dat voor dat doel dan verzameld zal worden. Niet alleen uit de Assyrische ballingschap, maar ook uit de Babylonische. Deze beelden lijken mij dan duidelijk genoeg. Want zegt de Heer, en dan ben ik terug in Jeremia 1, vers 15. Zie, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden, spreekt de Heer. En ze zullen komen en zetten in ieder zijn troon voor de deur der poorten van Jeruzalem. Dat wil zeggen, een poort is al uitbeelding van heerschappij. Maar de idee is dat Jeruzalem beheerst zal worden door heidense koningen. Het is ook niet meteen het begin van de tijden der heidenen, als dat gebeurt. Hè. Tijden der heidenen zijn de tijden waarin de heidenen heerschappij hebben over Jeruzalem. Dat is de omgekeerde wereld, maar niettemin, dat heet zo. En aan die tijden der heidenen zal een eind komen, maar voor het zover is zal Jeruzalem door de heidenen vertreden worden, tot de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Lezen wij in Lucas 21. Tegen Jeruzalem en tegen alle muren rondom, tegen alle steden van Judea. En ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid, dat ze mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor de werken hunner handen. Dat wil zeggen voor die goden die ze zelf bedacht hebben en ook zelf gevergeurzaagd, zeg ik altijd spottend. Zelf, ja, gekleid. Toe, gesneden. Het werk hunner handen. Nee, dat mocht niet van de wet, maar moet ik dat erbij vertellen? Het zal toch duidelijk zijn, hè? En dat God zich gepasseerd voelt en vernederd voelt, mogen duidelijk zijn. Hij heeft Israël gemaakt en Israël maakt zich vervolgens zelf een andere God. Beginnend bij een gouden kalf, toch? En wat er daarna nog wel meer voorbijgekomen is. En dus, gij dan, god uw lendenen en maak u op... en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht... opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Die lijkt me duidelijk. Want zie, ik stel u heden... dat heden duidt er altijd op... want het komt vaak voor in die profetische woord heden... duidt er altijd op dat het een officiële aanstelling betreft. Hè. Het is definitief, het is een als ware notariële akte. Heden stel ik u tot vaste stad en tot ijzeren pilaar... en tot koperen muur tegen het ganse land. Dat wil zeggen, het land zou zich tegen hem keren... maar zou niet tegen hem op kunnen. Hij wordt van Gods wegen als onkwetsbaar verklaard eigenlijk. En het betekent dus dat hij tegenstand zal ondervinden... maar deze zal met hem zijn. Tegen de koningen van Juda, achtereenvolgens verschillende. Tegen haar vorsten, dat is de, laten we zeggen, de adel onder de koningen. Die vorsten van Juda, dat is de categorie waar Daniel in hoorde, weet u nog? Ja. Tegen haar vorsten. Tegen haar priesteren en tegen het volk van het land. De gezagsdragers, zowel politiek als religieus, maar ook het volk als zodanig. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet op kunnen, tegen u niet vermogen. Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u uit te helpen. En dan begint dus een periode van 40 jaar, die dan toch uitloopt op de ondergang van Jeruzalem. Het moet voor Jeremia niet lollig geweest zijn, dergelijke opdracht. En om te zien hoe die dingen dan... Hij kan hooguit onderweg zeggen, ik heb het toch gezegd. Maar of dat nou zo leuk is. Dus het is geen fraaie bediening van de man als zodanig geweest. Tot aan de ondergang van Jeruzalem. Maar ja, aan de andere kant, hij zou ook nog wat bouwen. Dus hij zal toch ook op aarde enige compensatie gekregen hebben nog. Maar goed, daar hebben we te gelegener tijd wel over. Dit was de inleiding tot deze profetie. Dat zult u begrijpen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij u leren kennen, mogen leren kennen. Dat u daadwerkelijk uzelf aan ons openbaart. Niet in filosofische of esoterische taal, maar u openbaart zichzelf in elk geval in de geschiedenis. En we danken u dat we daardoor... u leren kennen als die God die een plan uitwerkt in die wereld waarin ook wij vandaag leven. Een plan dat zeker tot zijn doel zal komen, omdat we kunnen zien en gelukkig ook mogen zien hoe uw woord van de tijden der eeuwen inderdaad ook in de loop der eeuwen vervuld is geworden. En dat uw woord vast is, dat uw woord onvergankelijk is. En dat voor ons mensen... en in werkelijkheid niets anders op zit dan ons daaraan te onderwerpen... en om uw werk, uw plan te aanvaarden... opdat ook wij, levend in onze dagen... onze plaats binnen dat werk dat u doet, zouden kunnen innemen. Wij danken u dat u ons daartoe roept. En dat wanneer wij ons aan u overgeven... en onze oren en harten openstellen voor u... dat u ons daadwerkelijk de oren doorboort, onze harten opent... Uw woord ook opent, de schriften opent, opdat we zouden weten wie u bent. Opdat we zouden weten wat u doet. Ook vandaag, hoewel het dan verborgen is voor de wereld als zodanig. We zeggen u dank dat we niet alleen naar het verleden kunnen kijken en kunnen omzien... en ons verbazen over het werk dat u tot heden gedaan hebt... maar aan de andere kant ook vooruit mogen zien naar die zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we niet maar in duisternis wandelen, maar dat u ons een geweldig panorama biedt op de gang van zaken in de loop van uw heilsgeschiedenis. En we danken u daarom dat we onszelf aan u mogen overgeven in het volste vertrouwen. Dat u zult doen wat u beloofd hebt, omdat u dat altijd gedaan hebt. En dat uw beloften ja en amen zijn in de persoon en het werk van onze heiland. In wie wij nieuw leven hebben ontvangen. Maar ook in wie wij uw erfgenamen geworden zijn. Wij danken u daarom voor het uitzicht op de wederkomst van Christus en de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, opdat uw naam zou worden verheerlijkt. Daarom dragen we onszelf aan u op, Vader, en vragen u, verheerlijk uw naam, ook in ons, ook in onze levenswandel, opdat wij mogen wandelen in overeenstemming niet met de wil der heidenen, maar in overeenstemming met uw wil. En onze levens mogen blijken te zijn tot eer van uw naam. Amen.